Gemeente, het volgende wordt u namens uw kerkraad bekendgemaakt. Zondag 27 januari om voor u voor te gaan. 'S morgens om 9:30 kandidaat van de weg uit Oldebroek. En 's middags om 3:30 dominee van de ziel uit Poederooien. Dit zo de Heere wil en wij leven. Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laat ons samen zingen uit Psalm 68 en daarvan de versen 1 en 2. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Psalm 68, vers 1 en 2. Vanavond willen wij ons geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen, waarna we aansluitend zingen uit Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. En wat dan verder volgt in Psalm 97, vers 6, nadat wij ons geloof beleden hebben. En in ieder van u spreken dan met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in de eerste plaats in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het 13e hoofdstuk. En daarna hopen we Gods woord te lezen vanuit Openbaring 20, maar in de eerste plaats uit Matteüs 13. En we lezen daarvan de versen 44 tot en met vers 50. Matteüs 13 van vers 44 tot en met vers 50, waar wij Gods woord samen lezen. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg die. En van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt die akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parels zoekt. Terwijl hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit midden der rechtvaardigen afscheiden en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. De tweede schriftlezing vindt u in Openbaring 20. Openbaring 20, waar wij met u lezen van vers 11 tot en met vers 15. En ik zag een grote witte troon, en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Gemeente, laat ons nu Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige en rechtvaardige God in de hemel, straks zal die grote dag aanbreken, als u zult komen op de wolken des hemels en alle oog u zal zien. Dan zult u komen in uw heerlijkheid en dan zult u rechtvaardig oordelen de levenden en de doden. Dan zullen de boeken geopend worden en al die zonden die we hier maar voor het gemak vergeten zijn, ze zullen ons helder voor ogen staan. Heere, wat zal het een dag zijn vol van verschrikking voor allen die geweigerd hebben dat uw koning over hen zou zijn. Heere, wat zal het vreselijk zijn als ze zullen roepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekken ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Dan zal de toren van het lam gekomen zijn en wie zal kunnen bestaan. Als we het lam niet nodig gehad hebben als redder, dan zullen we hem zien als rechter. Onze God zal komen en rondom hem zal het zeer stormen. Wat is het noodzakelijk, Heere? Niemand van ons kan het missen om in Christus gevonden te worden. Want alleen dan zullen we kunnen bestaan in de dag van het oordeel, als we gewassen en gereinigd zijn door het dierbare bloed van het lam. Als we hier in ons leven geleerd hebben om de toevlucht te nemen tot het kruis van Golgotha. Want als wij u niet kennen, Heer Jezus, dan zal er geen goede tierenvader zijn, maar dan zult u een rechter zijn. En dan moet u ook de zonde straffen. Als onze zonden niet op Christus zullen zijn, dan zullen wij er zelf voor moeten boeten. En Heere, dan brengt u ons vanavond nog samen, waar we dan vanuit uw woord mogen lezen en ook moeten lezen vanavond, dat al deze dingen zullen geschieden. Mogen we ook vanavond komen onder de prediking van het evangelie. En geeft u ons nog tijd, als we nog voor eigen rekening leven, opdat wij vanavond nog zouden bedenken wat tot onze vrede kan dienen. Wilt u opnieuw mest om onze levensboom leggen? En dat u ook vanavond nog lokken en nodigen. Wend u naar mij toe en word behouden. Heere, geef dat we dan alsnog door de knieën zullen gaan. Om onze zonden te belijden. En onze rechter om genade te bidden. Dan bent u toch een God vol van ontferming. En Heere, dan zult u toch horen als een mens uit de nood van zijn hart tot u roept. Dan is er nog duur aan. Heere, dan kan niemand van ons zo ver weggezonken zijn in de zonde. Of het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, kan ons reinigen. Dan bidden we van u, Heere, wil zo nog grotere dingen doen. En wil uw koninkrijk nog uitbreiden. En het rijk van de vorst der duisternis wil het vernietigen. Want Heere, van nature zijn wij hem toegevallen. En leven wij in deze wereld en zijn we niet beter dan de wereld. Ja, liggen wij met de wereld op één hoop. En zijn ook wij zondaren, door en door. En daarom ook derven wij de heerlijkheid Gods. En staan we buiten uw gemeenschap. Maar u maakt nog onderscheid waar het niet is. U laat ons nog opgaan onder uw woord. En Heere, daarmee komen wij in het net van het evangelie. En nu gaat het er maar om. Of we geleerd hebben om die koning, die ons steeds weer opnieuw voor ogen geschilderd wordt, of wij die te voet hebben gevallen, of ons leven verloren hebben en het in Jezus teruggevonden. Of we ons leven hebben leren wanhopen om door eigen werken nog ooit zalig te kunnen worden. En of we hebben leren gebruik maken van die zaligmaking die ons van God geschonken is. Tot rechtvaardigheid. Ja, tot heiligmaking. En tot een volkomen verlossing. Wat bent u dan een heerlijk zaligmaker. Heere, wat bent u dan een heerlijk God. Een heerlijk koning. Die onze zaligslot ver boven alle goon kan schenken. Geef dat er zo jaloers gemaakt mogen worden. Opdat er de toevlucht zullen nemen. Door u getrokken aan uw voeten. Hun schuld zullen belijden. En de hand op het lam leren leggen. Heere, wil zo uw naam nog groot maken. Wees met uw kinderen. Ze verkeren hier in het strijdperk van deze wereld. Wat kan er veel op ze afkomen. Maar geef dat er maar een heimwee mag zijn in hun leven. En steeds dieper. Om te verlangen naar uw komst, Heere. Wat zal het een heerlijke dag zijn voor uw kerk. Als ze verlost zullen zijn van zichzelf en van de zonde. U eeuwig in alle volmaaktheid mogen dienen. Om voor eeuwig te zingen van het lam. Dat hen Gode gekocht heeft. Met zijn dierbaar bloed. Om voor eeuwig bij Christus te zijn. In het huis des vaders. Met zijn vele woningen. In Emmanuels land. Waar het nooit meer nacht zal zijn. Waar er nooit geen duistere wolk meer over hun leven zal drijven. Maar waarvan zij voor zich voor eeuwig mogen verblijven in het licht dat van uw aangezicht straalt. Wat een oneindig verschil tussen de toekomst van uw kinderen en zij die u niet kennen. En herkent u ons allen, Heere, hoofd voor hoofd, hart voor hart. Dan weet u wat nodig is ook bij onze jongeren. Heere, er gaat zoveel aantrekkingskracht van de wereld uit. Maar ze gaat voorbij. Laat het ons vanavond maar zien. Wellicht voor het eerst. Laat het maar indruk maken. Opdat wij onze hoop niet zullen stellen op alles wat we zien. Want de zichtbare dingen, ze zijn maar tijdelijk. Maar de dingen die we niet zien, die zijn eeuwig. Opdat we zullen zoeken naar het goed dat nimmer meer vergaat. Heere, wil zo nog in ons midden zijn. En tussen de rijen doorgaan. Onze harten openen voor uw woord. En verheerlijk zo uw naam. Heere, wil zo ook met het jeugdwerk. Zoals dat ook vanavond in de voorbeden genoemd mag worden. Zoals het ook plaatsvindt in deze gemeente, maar ook in heel de kerk. In alle die daar betrokken zijn. Heere, wilt u ze geven bewogen harten. Ook met onze jonge mensen, maar ook invoelingsvermogen. Hoe moeilijk of het ook is in deze tijd om staande te blijven, onmogelijk. Opdat er maar veel gebed voor onze jonge mensen mag zijn. Want alleen de vrezen des Heren is het beginsel van alle wijsheid. Heren, dan kunnen wij niet meer doen met een stuk traditie. Wij hebben meer nodig. We hebben een levend geloof nodig. Om met u verbonden te zijn, Heren. Alleen dat bewaart van het kwade. Heren, laat ons daarvan doordrongen zijn. Maar ook als het gaat om onze ouderen. Zij die een leven lang onder uw woord geleefd hebben. En wellicht toch nog dezelfde zijn. Ontzettend. Wat zal het wat zijn. Om verloren te moeten gaan. Terwijl u zoveel arbeid aan ons ten koste gelegd hebt. En wij er geen acht op geslagen hebben. Als we oud geworden zijn. Geef dat we alsnog door de knieën zullen gaan. Voordat onze levensadem zal afgesneden worden. En wij een rechtvaardig God zullen moeten ontmoeten. Heren, leer ons de tijd uitkopen. Genadetijd. Wat een kostbaar goed. U geeft het ons nog. Opdat wij ons zouden bekeren tot u. En u zouden zoeken. De levende God. Heren, wees zo met uw knecht ook deze avond. Ondersteun ons bij alle dienstwerk. En dan weet u ook. Wat er allemaal in ons hart kan omgaan. Hoe ook een dominee te worstelen heeft met vlees. En wij er ook niet altijd aan willen. Om een boodschap zo ernstig te brengen. Maar we bidden van u, geef dat we getrouw mogen zijn. Om in alle eerlijkheid tussen u en het volk in te staan. En de woorden Gods aan de gemeente bekend te maken. En doet u er dan mee wat u behaagt. Heere, zegen uw eigen woord. Tot roem van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, hebt u de parel van grote waarde al gevonden? We hebben gelezen van een koopman die verstand van zaken heeft. Een koopman die weet waar hij het over heeft en van alle markten thuis is. En op zoek was naar bijzondere parels. Schone parels. En inmiddels heeft hij er al velen in zijn bezit. Maar dan op een dag, dan vindt hij een parel die zijn stoutste verwachtingen veruit overtreft. Zo'n parel heeft hij nog nooit gezien. Die moet hij hebben. En hij verkoopt al wat hij heeft om die ene parel maar in zijn bezit te kunnen krijgen. En waar gaat het dan om in die gelijkenis? We hebben hem samen gelezen. Als de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt, dan gaat het in die gelijkenis om het zoeken en het vinden van het Koninkrijk der Hemelen. En wat vinden we dan als we het Koninkrijk der Hemelen zoeken? Ja, die parel. En daarom, gemeente, als wij een vergelijking willen maken, welke vergelijking moeten wij dan maken? Wie is dan die parel? Gemeente, dan zou ik willen zeggen, die parel is niemand anders dan Christus. Want waar wij Christus vinden, daar hebben wij ook deel aan het Koninkrijk der Hemelen. En daarom die parel, die moet ook voor ogen geschilderd worden. In al zijn heerlijkheid en schoonheid. Opdat zielen gaande gemaakt zouden worden. En omdat het ook in jouw hart zou gaan leven, geef mij Jezus. Of ik sterf, dan buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, dat gebeurt daar waar het net van het evangelie uitgezet wordt. En dat mag ook nog hier gebeuren, in uw Verlaken. Wat een wonder van Gods trouw. Ook een gelijkenis, die de Heer Jezus uitgesproken heeft. De laatste gelijkenis, die ging over het Koninkrijk der Hemelen. We willen hem met Gods hulp vanavond bij stilstaan. De gelijkenis van het visnet. En we nemen dan als tekst Matteüs 13 vers 47 waar we lezen: wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. In de eerste plaats willen we stilstaan bij het net. In de tweede plaats bij de vangst. En in de derde plaats bij de grote scheiding. Maar voordat we daar verder over nadenken, gaan we samen zingen uit Psalm 119. En daarvan de versen 37 en 69. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Al maak mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw geboon en heiligheid. Al wie u vreest, zal op mijn heilstaat letten. En wat daar verder volgt, in Psalm 119 vers 37 en 69. En in de dienst der offeranden zullen er 3 collecten gehouden worden. De eerste collecte is bestemd voor de Mbuma-zending. De tweede voor de kerk Vordij. En de derde collecte voor de instandhouding van de eredienst. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 119, de versen 37 en 69. Gemeente, in Matteüs 13 kunnen we lezen hoe de Heer Jezus een aantal gelijkenissen uitgesproken heeft die ons iets willen vertellen over het Koninkrijk der Hemelen. En als de Heer Jezus deze gelijkenissen uitspreekt, dan zit Hij bij de zee. We kunnen dat lezen in vers 1. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En dan komen er blijkbaar zoveel mensen naar hem luisteren, zodat hij genoodzaakt wordt om in het schip te gaan en van de oever af te steken en zo vanaf enige afstand het volk te kunnen onderwijzen. Dus de Heer Jezus, die in het schip gaat en vanaf enige afstand van de wal de scharen onderwijst. En als het dan gaat om een schip in vers 2, dan is het bijna wel zeker, en mogen wij zonder enige twijfel aannemen, dat het hier gegaan zou zijn om een vissersschip. Die waren genoeg voorhanden daar in die streek. Je kon ze dagelijks bezig zien, vissers op het strand om de netten te repareren. En als alles weer in orde was, ja, dan ging men in de boot, in het schip, het visserschip, en ging men erop uit, het meer op, het meer van Genezareth op, om te vissen. En om zo een dagelijks brood te verdienen op het water. Nu gemeente, als dan de Heer Jezus in dat scheepje zit, en het is een klein bootje geweest, ik heb gelezen dat er ongeveer 4 mensen aan boord konden. Een bootje met 1 zeil. Heel eenvoudig. En als de Heer Jezus dan in dat bootje zit, dan hebben ongetwijfeld de netten om hem heen gelegen. Het nettengerij was voorhanden. En dan begint de Heer Jezus over deze gelijkenis. De aanleiding voor deze laatste gelijkenis over het Koninkrijk der Hemelen ligt dus voor de hand. De Heer Jezus ziet daar die netten liggen en wij horen hem zeggen, wederom is het Koninkrijk der Hemelen gelijk als een net geworpen in de zee dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. En als wij dan nadenken over deze gelijkenisgemeente, dan is het van belang dat wij de gelijkenis in haar geheel nemen. Als wij een gelijkenis gaan uitleggen, dan moeten we er altijd voor oppassen dat we dat niet al te gedetailleerd doen. Door allerlei aspecten van zo'n gelijkenis een geestelijke betekenis te gaan geven. Nee, het gaat in een gelijkenis altijd om één punt van vergelijking. En de Heer Jezus heeft een heel aantal gelijkenissen verteld, die allemaal gaan over het koninkrijk der hemelen. Maar als de Heer Jezus bijvoorbeeld spreekt over het zaad dat geworpen wordt, en dat valt in een wel toebereide aarde, dan heeft de Heer Jezus het over het horen van het woord van het koninkrijk. Daar gaat het dan om. En als de Heer Jezus het heeft over de gelijkenis van het onkruid dat gezaaid wordt tussen de tarwe, dan wil de Heer Jezus daarmee iets duidelijk maken over het werk van Satan, die er altijd op uit is om de loop van het woord te verstoren, om de komst van dat koninkrijk in de weg te staan, om verwarring te zaaien en ongeloof in de harten van de hoorders. En als het bijvoorbeeld gaat om de gelijkenis van het mosterdzaadje, dan gaat het om de kracht van dat koninkrijk. Of als het gaat om de gelijkenis van de zuurdesem, dan gaat het om de werking van het koninkrijk in mensenlevens, maar ook in de wereld. En als het gaat om die koopman die op zoek is naar schone parels, dan gaat het om het zoeken en het vinden van het koninkrijk. En nu spreekt de Heer Jezus over het visnet. In het koninkrijk der hemelen is het gelijk aan een net geworpen in de zee, dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Nu gemeente, als de Heer Jezus hierover spreekt, dan gaat het om de voltooiing, oftewel de voleinding van dat koninkrijk. Daar gaat het om. En dan wil de Heer Jezus ons leren vanavond, in het koninkrijk der hemelen gaat het zoals het met een visnet gaat. Nu gemeente, wij zien het vanavond als het ware voor ogen gebeuren. Als de Heer Jezus Christus spreekt over de visserij. Een bekend beroep in die streek. Je kon het dagelijks zien gebeuren. Vissers, ijverig met hun werk bezig. En steeds er weer op uit. Het water op. Om zoveel mogelijk vis te vangen. En ook in die tijd kende men al verschillende methoden om vissen te vangen. Je kon dat bijvoorbeeld doen met een lijn en een haak eraan, zoals wij dat ook nog doen met een hengel. En daar deed je natuurlijk aas aan. En dan maar hopen dat er een vis toe hapt. Dat kende men in die tijd ook al. Ze kenden ook het zogenaamde werpnet. Een visser die een paar meter het water inloopt. En dan een groot net in de zee werpt. Van een paar meter breed. En daaraan wat stenen, zodat de onderkant naar beneden zinkt. En dan zat er een touw aan en dan kon je dat net dicht trekken en dan maar hopen dat er zoveel mogelijk vis in zal zitten. Maar de meest beproefde visserijmethode waarbij ze ook een bootje nodig hadden, een visserschip, was toch wel het vissen met een zogenaamd staand net. Een drijfnet. Een net dat rechtop in het water staat. En aan de bovenkant hebben ze dan kurken gemaakt en aan de onderkant stenen, zodat het net rechtop in het water kwam te staan. En hoe viste men daar nu mee? Meestal werd het aan de oever vastgemaakt, het net. En vervolgens meegenomen in het visserscheepje. En dan ging men aan het eind het water op en dan werd het net als het ware rondgetrokken door het water. En weer terug met een grote boog naar de oever. En dan stonden de vissers aan de oever. Het net was uitgezet en dan kwam het moment van halen. Het net werd voorzichtig naar de kant toegetrokken. En de vissen die daar dan tussen waren, waren ingesloten. En kwamen vast te zitten in het net. Altijd weer spannend. Wat heeft het opgeleverd? Zal het werk te vergeefs zijn? Of zal de arbeid beloond worden met een goede vangst? De gemeente, we zien het gebeuren. We zien daar die vissers aan land staan. En ze trekken het visnet naar zich toe. En spoedig wordt de vangst zichtbaar.
En om dit moment gaat het.
In deze gelijkenis. De voltooiing van de vangst. Oftewel de voltooiing van het koninkrijk der hemelen. Gemeente, de Heer Jezus Christus heeft vele gelijkenissen uitgesproken. Die gaan over het koninkrijk der hemelen. Maar nu gaat het om de voltooiing. De visserij is geweest. Het net is in zee geworpen. En nu gaat het om de vangst. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Er is nog werk aan de winkel. De vis moet nog gesorteerd worden. Dat gebeurt in onze tijd ook nog. Ik ben vroeger, als jongen, vaak mee geweest de zee op. Met een Noordzeekotter. En dan zie je hoe dat gaat. Als het net aan boven water komt, dan kijkt iedereen gespannen. En wat heeft de vangst opgeleverd? En dan wordt het net losgemaakt, de zak, het onderste gedeelte. En hij wordt leeggestopt in de stopbak. En de vangst die wordt meestal in onze tijd dan opgevoerd door een lopende band tot onder de bak. En daar staan de vissen wel klaar. Maar wat moeten ze nu doen? Ja, alles wat in het net zit is niet brandbaar. Er zijn ook heel veel zaken bij die gelijk weer overboord moeten. Slechts een klein gedeelte is werkelijk verkoopbaar en geschikt voor consumptie. En levert op de markt dus ook geld op. Maar de rest gaat weer overboord. Daar zit van alles tussen. Stenen zitten daartussen. Maar er zitten ook allerlei vissen tussen. Die misschien helemaal niet gevangen mogen worden. Of die niet verkoopbaar zijn, die geen geld opleveren. Vis die nog onder de maat is. En die vis moet gelijk weer overboord. Er moet gesorteerd worden. En de vis die wel verkoopbaar is, die wordt opgeslagen in het ruim en bewaard onder het ijs. De gemeente, zoals dat in onze tijd nog gebeurt, zo gebeurde dat toen ook. Alleen wat primitiever. De vissers zitten daar op het strand. En ze hebben de vangst in hun midden liggen. En dan moet het uitgezocht worden. Vissen. Die wel geschikt zijn voor consumptie. En die wel geld opbrengen, die worden bewaard in de manden. En de kwade vissen worden teruggeworpen. Of als ze inmiddels dood zijn. Ze worden verbrand. Gemeente, als het dan gaat vanavond om de visserij, dan gaat het om een beeld dat ons aanspreekt. Altijd weer interessant om te zien hoe men dat toen deed en hoe men dat vandaag de dag ook nog doet. Een avontuurlijk beroep. Een mooi verhaal toch, of niet dan? Mooi om ook op school te vertellen aan de kinderen. Als Bijbelse geschiedenis op het programma staat. Boeiend. En je kunt er nog over uitweiden en allerlei details bij halen. En toch heb ik geaarzeld om hierover te preken. En waarom dan, zult u zeggen? Omdat met name deze gelijkenis een schokkende inhoud heeft. En wij moeten maar niet denken dat een dominee dat altijd maar even gemakkelijk in de gemeente inbrengt. Met name ook dat proces van sorteren. Want dan gebeurt er wat. Als het gaat om het net van het evangelie. Want daar gaat het toch om. Dan blijkt dat er in dat net goede, maar ook kwade vissen zitten. In de eerste plaats staan we dus stil bij dat net. En wat een wonder. Als dat net van het evangelie nog steeds ook in onze tijd uitgeworpen mag worden. En dus ook vanavond. Als de Heer nog steeds, ook in onze tijd, zijn knechten zendt om het evangelie te prediken en het net te werpen in de wereldzee. De Heer Jezus had het immers gezegd tegen zijn discipelen, dat ze achter hem aan moesten gaan, volg mij na, en ik zal u vissers der mensen maken. Je hebt het misschien wel eens gezien achter de naam van een dominee, VDM. Weet je wat dat betekent? Verbi divini minister. En nu weet u het nog niet misschien. Maar dat betekent dus bedienaar van het goddelijk woord. Maar soms wordt het ook wel eens zo uitgelegd. VDM. Visser der mensen. Wat is mijn roeping? Visser der mensen zijn. Altijd maar weer dat net van het evangelie uitwerpen. En dan weer op uitzending zoveel mogelijk mensen in het net van het evangelie te krijgen. Om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met de boodschap van wet en evangelie, dood en leven, vloek en zegen. En de discipelen zijn opgestaan toen Jezus hen riep. En terstond hebben ze hun netten verlaten en zijn ze hem nagevolgd. In Matthäus 4 kun je het lezen. Ze moeten erop uitgaan om het evangelie te prediken. En gemeente, dat is gebeurd. Ze zijn de wereld ingetrokken met de boodschap van het evangelie. En ook vanavond wordt opnieuw het net van het evangelie uitgeworpen. Waar wij samengekomen zijn rondom het woord, wordt het visnet opnieuw uitgeworpen. En bevindt zich dit visnet als het ware om ons heen. Want let wel op. Als het visnet van het evangelie uitgeworpen wordt. En u luistert vanavond. U bent ook vanavond een toehoorder van dat woord. Dan bevindt u zich in dit visnet. Heb u het zo wel eens gezien? Want wij moeten niet denken dat wij vanavond hier dan op onze stoel zitten en vanaf een afstandje daar maar meeluisteren en er verder niet bij betrokken zouden zijn. Integendeel, gemeente. Het was de Heer Jezus Christus die daar de scharen voor zich zag staan. Een menigte van duizenden zielen. En hij had het net van het evangelie om hen heen geworpen, kunnen we zeggen. Ook Christus hanteerde het visnet. En dat visnet wordt steeds weer, als het ware, om heel de gemeente heen geslagen. Niemand kan vanavond zeggen, ja, maar ik wil er niets te maken mee hebben. Want ook u en jij, u hoort de boodschap van het evangelie. En u hoort het vanavond opnieuw, dat er nooit geen zaligheid te verwachten is, als je de Heer Jezus Christus niet kent als je zaligmaker. En gemeente, dat is goed. En dat moeten we weten. En we moeten het beseffen dat wij er niet zonder meer onderuit kunnen. Dat kunnen wij onszelf al wijs maken, maar zo is het niet. Nee, gemeente, dat visnet is om ons allen heen geslagen. Ja, maar dominee, wilt u daarmee zeggen dat wij allemaal bekeerd zijn en waarachtig in Christus geloven? Nee, gemeente, dat wil ik daarmee niet zeggen. Ik ben bang ook van niet. Maar dat leren wij vanavond ook niet. Want wat blijkt, als het gaat om dat visnet, om de vangst, waar wij dus in de tweede plaats bij stilstaan, dan bestaat die vangst niet alleen uit goede vissen. Maar die vangst bestaat uit goede vissen en kwade vissen. Dus daar gaat al onze verbondsoptimisme. Zeker, wat een voorrecht. Om een verbondskind te mogen zijn. Gedoopt. En van jongs af aan betrokken en opgegroeid bij het evangelie. Maar tegelijkertijd, wat een aangrijpende werkelijkheid. Goede vissen en kwade vissen. Ja, ik heb gelezen, het visnet van het evangelie, het brengt allerlei soorten van vissen samen. En dat is waar, als ik zo de gemeente inkijk, dan zie je kinderen, en zie je oudere mensen, en nog oudere mensen, allerlei soorten van vissen. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, rijken en armen, met allemaal een verschillende achtergrond, een verschillend karakter, een verschillend beroep. En allemaal weer een ander levensverhaal. Allerlei soorten van vissen. In dat net van het evangelie. En toch, ten diepste gaat het maar om twee soorten. Want dan maakt de Heer Jezus vervolgens weer een onderscheiding. En dan gaat het om een scheiding die dwars door de gemeente heen loopt. Dwars door alle levensstanden en rangen heen. Het gaat uiteindelijk slechts om goede en kwade vissen. En daarom, gemeente, een net kan soms barstenstoel vol met vis zitten. En toch de uiteindelijke vangst kan teleurstellend zijn. Dat gebeurt op zee ook wel eens. Dan zit er zoveel bij dat je uiteindelijk niet kunt gebruiken en wat weer overboord moet. En wat valt dat dan tegen? En zo kan ook een prediker voor een grote menigte staan. En toch zijn er maar een enkeling die de Heere echt vrezen en dienen en liefhebben. Anderzijds kan het ook zo zijn dat je voor een kleine groep staat. Kleine gemeente. En toch, er zijn er veel in hun midden die de Heere dienen en liefhebben. Wat kunnen wij daar leren vanmorgen, vanavond? Gemeente, het gaat niet alleen om goede vissen in het visnet van het evangelie. Er zijn twee soorten mensen. Een gemeente uitsluitend van ware gelovigen zal voor Jezus' wederkomst hier op aarde niet gevonden worden en geen realiteit zijn. Nee, er zal altijd kaf onder het koren zijn. Onkruid en tarwe zullen altijd samen opgroeien. We bidden samen, we zingen samen, we luisteren samen naar Gods woord, totdat straks die grote scheiding zal komen op de grote dag des Heren. Gemeente, als wij daarover nadenken, dan kunnen wij ook parallellen ontdekken met de gelijkenis van het onkruid. Want daar ging het om een vijand die er 's nachts op uitging om onkruid te zaaien te midden van de tarwe. En gemeente, dan krijgen de knechten opdracht niet om die kleine onkruidplantjes maar gelijk uit de grond te trekken. Nee, om ze op te laten groeien. Want anders zouden ze zich wel kunnen vergissen. En zouden ze wellicht de goede tarwe uit de grond trekken. Nee, laat ze tezamen opgroeien en als ze groot geworden zijn, als de dag van de oogst daar is, dan zal daar die grote scheiding plaatsvinden. Dan zal de tarwe verzameld worden in de schuren en het onkruid zal verbrand worden. Gemeente, dat zien wij ook hier gebeuren, in deze gelijkenis. De vangst wordt aan de oever getrokken. Daar gaat het om, daar is het die vissers ook om te doen. Het hoogtepunt, als ze met vereende krachten het net op het strand getrokken hebben, dan wordt duidelijk wat al die tijd onduidelijk was. Namelijk, wat zal de uiteindelijke vangst opleveren? Zo zal er straks een moment aanbreken dat wij voor Gods troon komen te staan. Ik, u en jij. En wij allemaal, niemand uitgezonderd. En dan hebben wij allemaal onder het geklank van het evangelie geleefd. En dan zal de Heere precies weten wie hem toebehoren. Want de Heere kent degene die de zijne zijn. Gemeente, wat is de les voor ons vanavond? Het blijkt duidelijk vanuit deze gelijkenis dat wij uiterlijk tot de kerk kunnen behoren zonder dat we innerlijk er met hart en ziel bij betrokken zijn. Zonder dat wij werkelijk een levend lidmaat zijn van de kerk met een hoofdletter. We kunnen blijkbaar in het visnet zijn, maar niet in Christus. Dat is de boodschap. Een boodschap die eerlijk gebracht moet worden. En daarom de gelijkenis waar wij vanavond bij stilstaan behoeft nou niet zozeer uitleg. Want ze is al heel snel duidelijk. Maar veel meer geloof en onderzoek. Dat is immers een waarheid waar wij niet aan voorbij mogen gaan. Het blijkt, er zullen meelopers zijn En dan kunnen wij dat niet altijd goed onderscheiden, want wij zien maar aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Toch denk ik wel dat een visser die bewogen is met zijn naaste, een prediker die het heil van de mensen die onder zijn gehoor komen op het oog heeft, dat we erop moeten wijzen en de vinger bij moeten leggen. Wat een ontzettende werkelijkheid. We kunnen een kwade vis zijn. En wees er maar bang voor. Als wij op zondag onder Gods woord komen en door de week maar doen waar we zelf zin in hebben en ons van God nog gebod aantrekken, dan mogen we wel vrezen dat wij een kwade vis zullen zijn. Of als wij zo makkelijk de onderlinge bijeenkomsten nalaten, als de gemeente samenkomt en we blijven zo gemakkelijk in huis en er is nooit geen verlangen om onder het woord op te komen. Gemeente, wellicht zijn wij dan een kwade vis. En dan moeten wij u vermanen en u aansporen om de Heere te zoeken en u te bekeren. Dan moeten wij een alarmgeroep laten horen. O gemeente, dan hebben wij vanavond alle nodig het gebed van Psalm 26. Beproef vrij van omhoog. Mijn hart dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Waarom kom ik naar Gods huis? Onder het woord. Loop ik alleen maar mee? Is het vanuit een bepaalde gewoonte, hoe goed of die gewoonte dan ook op zich is, maar is het niet meer dan dat? Ben ik niet innerlijk met hart en ziel betrokken bij de dienst van God en van zijn woord? Dan ben ik een kwade vis. Ontzettend. Wees eens eerlijk. Denk eens aan Psalm 139. Doorgrond mijn hart en ken het, Heere. En als er bij mij een schadelijke weg is, leid mij op de eeuwige weg. En gemeente, dan is het toch onze roeping om het de rechtvaardige aan te zeggen dat het hem goed zal gaan. Maar ook de goddeloze, dat het hem kwalijk zal gaan. Dan mogen wij niet oordelen over het hart. Want straks zal het uiteindelijk blijken wie de Heere werkelijk toebehoren. Maar het is wel duidelijk. Je kunt lid zijn van een bepaalde gemeente en jaarlijks je vrijwillige bijdrage overmaken, en natuurlijk, dat is ook nodig om de eredienst plaats te laten vinden. Maar er is meer nodig, gemeente. Dan kun je gedoopt zijn. En wat een voorrecht. Maar tienduizenden zijn er gedoopt en toch nooit gewassen en gereinigd door het bloed van Jezus Christus. Dan kun je aan het heilig avondmaal deelnemen. Maar ook dat maakt mij niet per definitie zalig, gemeente. Alleen een levend geloof in Christus maakt zalig. En daarom onder het gehoor van het evangelie is er de sprake van twee soorten mensen. Daar zijn er die werkelijk met hart en ziel betrokken raken bij de dienst van Christus, bij de dienst van het evangelie. Maar er zijn ook de zogenaamde meelopers, die zich misschien wel zo vroom voordoen en een masker dragen. Maar straks breekt het uur van de waarheid aan. En dan kunnen wij ons vergissen als dominee. Maar de Heere zal zich niet vergissen, gemeente. Straks wordt er geen enkele vergissing gemaakt als er gesorteerd zal worden. Als de grote scheiding zou plaats hebben. Want ik heb gelezen, de engelen zullen uitgaan en de boze uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Ja, gemeente, dan zal er een definitieve scheiding vallen. En er zal er sprake zijn van twee geheel verschillende eindbestemmingen. Twee wegen. Twee eindbestemmingen. Want de goede vissen, ze gaan in de vaten, ze worden bewaard in de manden. En om deze visser ging het. En die andere visser dan, de kwade visser. Wat gebeurt daarmee? Ontzettend. Dat kunnen we toch niet met droge ogen lezen? Want wat lees ik dan? En zij zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Aangrijpende waarheid. Maar het staat ook in de Bijbel. Het is waar. Ik sla zo graag op dat ene aanbeeld steeds weer. Het evangelie van Christus. Als ik bijvoorbeeld lees in Matthäus 11. Twee hoofdstukken eerder. Kom, hij was tot mij. Dan wil ik het vanavond opnieuw. U toeroepen, kom herwas tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Maar die andere kant mogen we niet verzwijgen. Als wij ons nu bekeren. En onze nek verharden. En weigeren te buigen voor koning Jezus. Dan blijft er alleen maar een schrikkelijke verwachting. Van oordeel en hitte van vuur over. Die de tegenstanders zal verslinden. Ook dat leert mij de Bijbel. Ja, gemeente, het is zelfs zo. Als er eentje gesproken heeft. Veel gesproken heeft. Over de hel. Dan is het Christus wel. Daarom moet was. Vele theologen in onze tijd hebben daar geen boodschap meer aan. Ze hebben wel belangrijkere zaken aan hun hoofd. Ze maken zich daar niet meer druk over. Dat is iets vanuit de middeleeuwen. Daar heeft de paus de mensen mee bang gemaakt. Maar gemeente, het is een realiteit. Waar we straks mee te maken krijgen. Het is of het een, of het ander. Of wij zullen mogen ingaan in de vreugde van onze Here. Of we zullen geworpen worden. In de buitenste duisternis. En daarom, als we zo staan tussen God en het volk, dan gaat het om een boodschap van dood en leven, vloek en zegen. Dan gaat het om eeuwig wel of eeuwig wee. Een derde mogelijkheid is er niet. En nu gaat de mens naar zijn eeuwig huis. Maar gemeente, waar zou dat zijn? Voor mij en voor u en voor jou straks. Wordt het grote net van het evangelie opgehaald en zal de tijd stilstaan. En zal daar die grote scheiding plaats hebben. Een scheiding die dwars door de gemeenten zal lopen, dwars door de avondmaalstafel zijn. Dan kunnen wij nu nog naast elkaar zitten. Maar dan gescheiden worden. De een aan de rechterhand en de ander aan de linkerhand. En ik begrijp ook wel dat we daar niet zomaar aan toe zijn. Denk daar niet al te gemakkelijk over. We zingen het vaak zo makkelijk. Ik heb Psalm 68 vers 1. Maar heb u er al eens één keer in uw leven bij nagedacht? Als we zingen over het goddeloze volk wordt haast tot as. Zal voor uw oog vergaan als was. Dat smelt voor gloeiende kolen. Moet je nagaan? Dan moet er toch wel een rilling over je rug gaan. Ontzettend. Als je de Here niet kent. Buiten Christus leeft. Zal voor uw oog vergaan als was. Dat smelt voor gloeiende kolen. Aangrijpend. En daarom, gemeente, wat is het dan belangrijk? Als je de genadetijd die de Here je geeft ook werkelijk benut en besteedt om de Here te zoeken. Want vanavond wordt daar opnieuw het net van het evangelie om u heen geworpen. En wordt u op het hart gebonden om vrienden toekomende toren. Want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? Zoek de Here en leef. Nu kun je nog bekeerd worden. Nu is er nog doen aan. Nu staat de Heer nog te kloppen aan de deur van je hart. Doe mij open. Maar straks zal daar die grote witte troon zijn. We hebben ervan gelezen uit Openbaring 20. En degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden. En geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was. Naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en iegelijk naar zijn werken. Gemeente, in deze laatste gelijkenis over het koninkrijk der hemelen gaat het om het eindgericht. Daar zien we het net op het strand liggen. En de vissers staan er omheen. De goeden worden ingezameld en de bozen weggeworpen. Wie zijn dat dan, die goeden? Oh ja, natuurlijk. Dat zijn die mensen die altijd zeer goed hebben geleefd en hun uiterste best hebben gedaan. En altijd netjes en fatsoenlijk waren. Die er pret op gingen dat ze 613 geboden hebben nageleefd. Dan denk ik bijvoorbeeld aan die fariseeën die daarvoor in de tempel stond. Een mens om respect voor te hebben. Zo stond hij toch ook bekend onder het gewone volk. En hij vond ze van zichzelf ook dat hij een goede was. Dat blijkt wel uit zijn gebed. O God, ik dank u dat ik geen overspeler ben, dat ik geen rover ben. En dat ik ook niet net ben als dat miserige mannetje erachterin. Die tollenaar, dat is natuurlijk een kwade vis. Maar de fariseer, hij was een goede vis. Tenminste, dat dacht hij. We kunnen ons blijkbaar fataal vergissen. Dat blijkt hieruit. Want hij was geen goede vis. Die tollenaar wel. Want van hem lezen we. Hij ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. In het oog van God is die tollenaar nu juist een goede vis. En die fariseer een kwade vis. Wie zijn er dan goede vissen? Weet je wie dat zijn? Dat zijn zij die alle schade en drek hebben leren achten om de uitnemendheid en de kennis van Christus. Wie zijn nu die goede vissen? Dat zijn zij die geleerd hebben dat er niemand goed is, ook niet tot één toe. En dat wij allen onze weg voor God verdorven hebben. En dat wij daarom ook nooit door de werkende wet voor God gerechtvaardigd kunnen worden. Maar dat wij voor Gods aangezicht staan. En dat we er niet uitzien dat er zoveel kwaad in mijn hart leeft. En zoveel zonde en zoveel bederf. Zodat ik met heel de wereld op één hoop lig. En voor God verdoemelijk ben. Vanwege mijn eigen schuld en zonde en overtreding. Gezondigd en overtreden tegenover een goeddoend God. Boos, onrein. Van mijn hoofdschedel tot mijn voedsel aan toe. Maar met die nood tot Jezus gegaan. En wat ik nu mis en bij mezelf niet meer tegenkom, op geen enkele wijze, dat heb ik bij hem gezien en bij hem gevonden. Zijn gerechtigheid redt mij van de dood. En waar ik gehuld mag zijn in het kleed van Christus. Bekleed met zijn gerechtigheid. Daar ben ik in het oog van God. Een goede vis. Mag u zo een goede vis zijn? Niet omdat u het zo bent in uzelf. Maar omdat u het leven buiten uzelf gezocht hebt. In de Heer Jezus Christus. En op kosten van een ander zalig mag worden. Dat zijn die goede vissen. Die aan Jezus' voeten gevonden zijn. Die hem niet meer kunnen missen. En de goede vissen, in eigen oog voor God, dat zijn zij. Die prat gingen op hun eigen gerechtigheid. Maar in Gods oog ging het om doodzonde. Hoe staat het er met ons voor? Hoe denken wij voor een heilig God te kunnen bestaan? Op grond van onze eigen werken. Op grond van ons eigen doen en laten. Wat zal dat tegenvallen? Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? En God kent ons hart. Ja, de diepste schuilhoeken. Gemeente, als ik Christus niet toebehoor, dan kan ik uiterlijk nog zo vroom doen als dat ik maar wil. Maar God zal er doorheen prikken. Ik zal openbaar komen als een kwade vis en nooit voor God kunnen bestaan, gemeente. Dus als het gaat om de kwade vis, en wie zijn dat? Dat zijn zij die op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen hebben, maar een nek voor hart hebben en niet gewild hebben dat Jezus koning over hen zou zijn. Ja, zo lees ik dan. Als straks daar die grote scheiding zal plaatsvinden, dan zal God de aardbodem rechtvaardig oordelen. En zij, die Christus toebehoren met hart en ziel, ze zullen in mogen gaan in de eeuwige rust. Ze zullen daar mogen zijn waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Maar de hardnekkigen, de ongelovigen, de verstokten, die er zo dichtbij waren, meegeleefd met de gemeente uitwendig, ze zullen geworpen worden in de poel des vuurs. Wat moet dat wat zijn, gemeente? Enerzijds is het met geen pen te beschrijven wat de eeuwige vreugde zal zijn voor een kind van God. Dat is met geen pen te beschrijven wat het oog niet heeft gezien en wat het oor niet heeft gehoord en wat iets mensenhart niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Maar anderzijds is het ook met geen pen te beschrijven wat het of het zal zijn om in de plaats der verdoemden te zijn, de buitenste duisternis, waar Satan in zijn trawanten zijn, voor eeuwig bij God weggestoten, in die plaats te zijn waar God niet meer is, de hel, gemeente. De Bijbel spreekt daarvan. De plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Waar bent u en waar ben jij? Een goede vis? Niet omdat je goed bent in jezelf, dan ben je geen goede vis. Maar omdat je de Heer Jezus als je zaligmaker gevonden hebt. Of ben je een kwade vis die het evangelie niet nodig heeft, maar nooit zondag geworden voor God, nog nooit dat bloed nodig gekregen en u denkt nog op eigen benen te kunnen bestaan. De tijd is kostbaar. Laat dan de schrik van de Heere u vanavond mogen bewegen tot het geloof. Haast u om uw levens wil, om de Heer Jezus te zoeken en te vinden, de parel van grote waarde. Want hoe vreselijk zal het zijn om straks te vallen in de handen van een levend God die buiten Christus een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. We hebben stilgestaan bij het net van het evangelie en ook bij de vangst. We zijn allen in het net van het evangelie. Dat is een voorrecht. Maar dat is blijkbaar niet genoeg. Tweeërlei kinderen van het verbond. Dat blijkt. Er zijn ook kinderen van het koninkrijk die straks buiten geworpen worden. Ontzettende realiteit. God heeft zijn naam aan je verbonden. Toen je gedragen werd aan de doopvond. Ik doop u in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Maar wat betekent dat voor u en voor jou? Heb je mogen leren leven uit je doop? Is het werkelijk tot versterking van je geloof geworden? Of weet u niet waar het doopwater naar verwijst, met toepassing op uw eigen hart en leven? Gemeente, haast u en bekeert u. Want straks zal daar die grote scheiding zijn. Ook daar hebben wij over nagedacht. En dan zal het gaan om schapen en bokken. Daar zal het niet om gaan of je zwart bent, of blank, rijk of arm. Maar dan zal het erom gaan of je Christus toebehoort. Alleen dan zal er eeuwig leven zijn. Zoek dan de Here, opdat u straks niet zal omkomen. Want straks zal daar die eindeloze kloof zijn. Daar is een eindeloze kloof, zegt Acosta. Tussen behouden worden en verloren gaan. En zo schrijft hij. Nu dan, gij zondaar. Nu dan, gij zondares. Gij behoeft niet verloren te gaan. Gij kunt nog behouden worden. En zoudt gij dan nochtans niet willen behouden worden? Waarom uw eigen ziel te doden met de eeuwige dood? Vlucht naar het eeuwige leven. Vlucht tot Jezus. Ween aan zijn voeten over uw zonden. En hij zal u troosten met de woorden des eeuwigen levens. Hij zal u zeggen, uw zonden, ze zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen. Het Psalm 98. Het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Psalm 98 vers 4. Laat ons danken en bidden. Heren, straks zult u komen op de wolken des hemels en dan zult gij uw engelen uitzenden en dan zal die grote scheiding plaats hebben. En daarom, wat een belangrijke vraag vanavond, die naar ons toekomt, in zijn volle ernst: ben ik een goede vis of ben ik een kwade vis? U hebt de schare onderwezen en u hebt gesproken over twee soorten vissen, twee soorten mensen. Beiden hebben onder het evangelie geleefd, maar de een was er met hart en ziel bij betrokken door wedergeboorte, en de ander ging zijn of haar eigen weg, buiten en zonder u, alleen een christen in naam. Heere, geef toch dat wij ons hart zullen onderzoeken en laat het ons maar brengen in de binnenkamer. Want dan wil u nog horen, als wij in de nood van ons hart en leven, met onze zonden en ellenden, tot hem zich ter genezing wenden. Heere, we zullen ook nog dit woord gebruiken tot bekering. Wil nog te sterk worden, zij die maar voortleven. Dag in, dag uit, jaar in, jaar uit. Want ons leven snelt voorbij. We vliegen daarheen. En Heere, wat zal het ontzettend zijn, als u ons zoveel jaren gegeven hebt, en we hebben die niet besteed om uw koninkrijk te zoeken en zijn gerechtigheid. Heere, breng ons aan uw voeten. Wil zo uw eigen woorden achtervolgen met uw zegen, de werken van de Satan verbreken en uw koninkrijk uitbreiden, uw naam groot maken, ook hier in Hoevelaken. Wees zo met de gemeente, de kerkenraad, geeft ze wijsheid in alles. Wees zo goed en nabij en geef dat ook hier gehoord mag worden van het goede werk van u in zondaarsharten. Verheerlijk uw naam, neem weg onze zonden en zie ons dan ook aan in de Zoon van uw liefde, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 37, het 6e en het 19e vers. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust. Verblijf, Psalm 37, vers 6 en 19. Thank you. Gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.